Bart,
Stavros?
Barack Obama was in Puurs.
Ja.
Wat zou jij aan Barack Obama gevraagd hebben?
Wel, ik zou hem eerst ook welkom gegeten hebben in Puurs. En daarna zou ik gevraagd hebben of hij ooit gedacht heeft dat hij electoraal voordeel kon halen uit het feit dat hij graag zich liet fotograferen al werkend met opgestroopte hemdsmouwen.
Aha.
Barack Obama is een van de historische trendsetters van het idee dat je als politicus daadkracht uitstraalt als je met opgestroopte mouwen zit en de naam moet vallen. We hebben in Vlaanderen tegenwoordig ook een politicus met opgestroopte mouwen rondlopen.
Paul van Tichelt.
Ja, en die lijkt de voetsporen van Obama te willen binnentreden.
Is hij dan de echte Barack Obama van Den Aldi?
Ja, maar ja, inderdaad. Ja. Zou Sammy Mehdi meteen misschien ook zijn hemdsmouwen moeten oprollen? Dat is natuurlijk de vraag die we stellen. Wat misschien Sammy Mehdi wel had kunnen doen, is misschien een memootje sturen naar de burgemeester van Puurs.
Koen van den Heuvel.
Koen van den Heuvel. Die de vraag kreeg die jij mij stelde. Wat ga je aan Barack Obama vragen, zeggen straks? En Koen van den Heuvel zei... Welkom in Puurs.
Welkom in Puurs.
En daarna viel het even stil.
Ja, maar dat is wel een belangrijke boodschap.
Ja, inderdaad. Het zou jammer zijn moest Barack Obama denken dat hij een Bornem was natuurlijk.
Maar Bart, het is heel belangrijk om mensen welkom te heten. Dus dat gaan wij ook doen.
Ja.
Welkom. Dit is Lopende Zaken.
Niet vanuit Puurs, wel vanuit Antwerpen. Politieke podcast van de morgen. Bart Eekhout en...
Stavros Kidepoeris.
De redactie van de morgen. Dit is Lopende Zaken.
Bart, ongeveer alle partijen op de linkerzijde hebben stilaan hun programma in meer of mindere mate klaar. En er is daar één ding dat opvalt.
Ja, ze willen allemaal een vermogensbelasting.
Ja. Ja, een vorm van vermogensbelasting.
Dat is op zich niet verwonderlijk, niet nieuw. Maar het is wel interessant om inderdaad, zoals je zegt, al die verschillende voorstellen, al die partijprogramma's nu eventjes met elkaar af te wegen. Gek genoeg is de partij waarvan je zou denken dat ze het meest radicaal uit de hoek komt, de uiterst linkse partij, de PvdA, is eigenlijk navenant het nog redelijk mild in vergelijking met andere partijen als het gaat over wie viseer je om zo'n belasting dan bij wie is het presse gegaan.
Als ik het goed heb, hebben ze hun vorige voorstellen eigenlijk een beetje downgrade.
Ja, dus ze willen pas vanaf een netto vermogen van 5 miljoen, willen ze 2% belastingen beginnen heffen. En hun claim is dat tot 11 miljard kan opleveren.
Per jaar.
Ja, vanaf 10 miljoen kom je dan aan 3%. Die claim dat dat zoveel geld gaat opbrengen, dat is met een zeer grote korrel zout te nemen. Maar dat kun je misschien straks nog even over. Ik ga eerst even de vergelijking afmaken met andere partijen. Groen, die hebben dus ook dit weekend hun partijprogramma bekendgemaakt. En die doen het voor de helft. Dus vanaf 2,5 miljoen euro ben je bij hen al een miljonair. Die mag extra belast worden op een vermogen. En de PS doet het nog straffer. Die gaan vanaf 1,25.
Oh.
Weliswaar zonder... die preciseren dat bij hen huizen... De woning waar je zelf in woont, de privéwoning, die telt niet mee. Maar dus het roerend vermogen van 1,25 miljoen, dat willen ze gaan belasten.
Dat is dan het geld op de bankrekening? Dat is de flessen wijn die je thuis hebt liggen?
Ja, wel. En dan wordt het inderdaad al wat ingewikkelder. Want wat is vermogen natuurlijk? Dat is het grote probleem. Niet alleen in België, er zijn ook andere landen die daar voortdurend naar zitten te kijken. Dat is ook wel een zekere vraag, van een roep vanuit het publiek, van nou, we vinden het niet helemaal fair. En dat klopt ook wel. Er zijn mensen die heel erg rijk zijn en die daar niet per se heel veel belastingen voor betalen. Dus dat gevoel van unfairness, dat is wel ergens op gebaseerd. Alleen is het heel erg moeilijk om die vermogens ook aan een land te gaan koppelen. Hè. Ja, het zijn natuurlijk mensen die ergens wonen, maar het blijkt telkens heel erg moeilijk. Dus landen zijn heel erg aarzelend om in de praktijk dat echt te gaan toepassen. Ik denk dat als ik het goed gelezen heb, bij een recente studie van het Planbureau waren er vroeger een stuk of 10 landen binnen de OESO die een vermogensbelasting hadden. En nu zijn er nog maar 3. Spanje, Zwitserland, gek genoeg, en Noorwegen. En dus het idee, de vraag is van, ja, gaat dat in België dan wel gaan werken? En dan wordt er vaak verwezen naar die ene studie van het Planbureau waar iedereen een beetje zijn eigen gelijk in vindt. Dat is het op basis daarvan dat de PvdA dan zo gezegd zegt, van, ja, zie je wel, het Planbureau zegt ook dat je minstens 5 miljard kan halen uit zo'n vermogensbelasting. Waarop het Planbureau meteen wat vrij uitzonderlijk is dat ze reageren op een partijstandpunt, meteen een communiqué heeft gestuurd. Ja, hola, hola, dat hebben wij zo niet gezegd. We hebben alleen gezegd dat theoretisch zou het mogelijk kunnen zijn dat als je die ene specifieke groep van superrijken echt gaat belasten, ja, dan kan je dat wiskundig gaan zien. Ja, zoveel mensen zijn mensen die... ja, echt multimiljardair zijn. Als je daar telkens 2 of 3% van afhaalt, ja, dan kom je natuurlijk heel snel aan hele grote getallen.
Theoretisch, dan bedoel je, in de praktijk zijn er wel een paar problemen.
Wel, ja, een van de problemen waar elk land op vastloopt, is waarom willen heel veel mensen een vermogensbelasting? Niet alleen omdat ze dat rechtvaardig vinden, maar ook omdat ze ervan uitgaan dat zij niet getroffen gaan worden.
Mensen, dus, don't tax me, don't tax you, tax the fella behind the tree.
Voilà,
maar dan omgekeerd, dat het rijmt, geloof ik.
Ja, oké, okay, dat is nog wat werk aan Koen van den Heuvel. dus ofwel proberen zo'n belasting echt de focus te leggen op die ene groep die het zich kan permitteren om zo'n belasting te betalen. De allerrijksten. Maar daarmee is het probleem dat dat ook kapitaal is dat zeer vluchtig is. Dat heel snel vertrekt. Die mensen hebben ook personeel, gespecialiseerd personeel, dat ervoor zorgt dat dat vrij snel te regelen is, zonder dat zij daar zelf veel levenscomfort onder kwijtspelen. Ofwel probeer je natuurlijk toch weer die basis, die mensen die belast zullen kunnen worden, te vergroten. En dan is het toch weer de, in dit geval, hogere middenklasse die het haast. Is wat bijvoorbeeld bij een vorm van vermogensbelasting die we nu al hebben in België, de effectentax, daar zie je dat het zijn niet de allergrootste aandeelhouders, de mensen met de grootste aandelenportefeuilles die belasting betalen, het zijn de mensen daaronder. Die hebben nog een portefeuille van 1 miljoen en meer, dus het zijn geen armoezaaiers, maar het zijn ook niet de miljardairs. De miljardairs die ontsnappen telkens die dans en het is heel erg moeilijk om dat dus te vermijden. Dus dat is een eerste probleem. Ja, en ten tweede heb je ook dat praktische probleem. Hoe definieer je vermogen? Hoe kun je, dat is zeker in België een probleem, omdat we hier bij heel veel gesplitste bevoegdheden zitten. Dus een deel van je vermogen wordt geteld, zeg maar, op het federale niveau, je loon.
Oh ja, ja, dat is waar. Dat is niet allemaal verzameld, natuurlijk.
Nee. Bijvoorbeeld alles wat met je woning te maken heeft, wat toch een belangrijk deel is van je vermogen, dat zit eigenlijk in Vlaanderen. Dat hoort bij de deelstaten.
Je krijgt die informatie niet zomaar samen.
Ja, dat zou in principe wel kunnen, maar dan moeten wel een aantal wetten voor omgebogen worden. En heel snel zit je daar toch tegen de grenzen van de privacy aan te hikken. Nogmaals, intuïtief valt er iets voor te zeggen, hè, dat daar iets te halen valt. Maar praktisch is het heel erg moeilijk. En vanaf dat je dat zegt bij een belasting, dan weet je wat er gebeurt. Dat namelijk, wat je wil vermijden, namelijk dat de zogenaamde dikke legumen ontsnappen, dat die als eerste toch weer gaan ontsnappen. Er zijn wel alternatieven. Hè. Laten we deze podcast ook een zeker constructief element geven.
Absoluut, helemaal voor.
Wat vaak verward of vermengd wordt, is vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting. Heel simpel uitgelegd is het tweede, de vermogenswinstbelasting is eigenlijk een belasting alleen die je heft op de winst die je maakt met je vermogen. Wat eigenlijk al veel logischer is, omdat vermogen als dusdanig, ja, dat is in principe misschien al een keertje belast. Dat is geld dat je overhoudt van je inkomen, van je loon, of geld dat je overhoudt van je bedrijf, de winst of zo. Daarmee maak je dan een vermogen, of ja, je geld van je huis. Maar de winst die je daarop maakt, als je die zou belasten, dat zou veel logischer zijn, want en dan kan je ook iets makkelijker daar een lijn in trekken. Maar dan zeggen alle experts, ja, maar je kunt dat wel niet doen bovenop het huidige belastingssysteem dat we in België al hebben, omdat we zijn al vrij zwaar belast. Dus eigenlijk moet je dat eerder zien in, zoals het onder deze huidige regering ook eventjes de bedoeling was, echt als een soort grote belastinghervorming, hè, dat je dan minder op dat zeggen ook al die linkse partijen, dat je minder op arbeid gaat belasten. En dan meer op vermogen of vermogenswinst.
Maar dat wil zeggen dat de winst die je uit die belasting haalt, dat die kleiner wordt, want ze vervangt een andere belasting.
En dus, bottom line van dit verhaal, het idee dat alleen maar een belasting, het wezen op vermogen of een ander punt waar mensen wel nog sympathie voor zouden hebben, dat je het zou belasten. Hè? Bijvoorbeeld vervuiling. Hè? Je zou kunnen zeggen, ja, vervuilende producten gaan belasten. Opvallend genoeg. Even een detail. PvdA, die wil af van belastingen op die wil af van de CO2-tax, van de koolstoftax. En die willen ook de accijnzen op brandstoffen verlagen.
Oh.
Dus ja. Dus die groene poot van belastingen en van zeg maar rechtvaardige belastingen, namelijk dingen die de wereld slechter maken, die belasten, dat willen die helemaal niet. Dus dat is wel een...
Terwijl de algemeen wordt aangenomen dat de rijken eigenlijk de grootste vervuilers zijn, omdat zij meer consumeren.
Ja. Dat zit ook een beetje gevrongen in hun andere belastingvoorstellen. Zij willen bijvoorbeeld ook de BTW op basisproducten, hè, dus dingen die je in een supermarkt koopt. Voedingswaren, spullen om je te wassen, om je gezond te houden. Die dingen dus allemaal naar nul brengen. Maar daar geldt ook voor dat het eigenlijk vooral geld is dat de overheid verliest dan en dat eigenlijk teruggeeft aan rijke mensen die veel meer...
Als je de BTW op groenten verlaagt, dan zijn het ook de groenten van Mark Koeken die je goedkoper...
Ja, exact. Dus dat is eigenlijk zeer onefficiënt. Dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar dat is eigenlijk een heel onefficiënte manier van met belastingen omspringen. Maar misschien moeten we nog heel even het plaatje vergroten, want niet alleen de linkse partijen hebben stilaan hun programma bekendgemaakt, maar ook de rechtse. Centrum-rechts.
Is er daar ook een rode draad te trekken?
Ja, omgekeerd.
niet belasten.
Nee, die willen besparen. Dus het is echt een heel klassieke, eigenlijk...
Heel klassieke campagne.
Heel klassieke campagne met aan de rechterkant partijen die zeggen we gaan hakken in sociaal beleid. De plannen van N-VA kennen nog niet concreet, maar ze hebben al aangekondigd dat ook zij, zoals de Open VLD, dat is toch een stevige besparing in gezondheidsbeleid vooral willen, want daar zit ook in sociale zekerheid het grootste geld. En bij de Open VLD komt dat dan toch al snel neer op een bedrag van 5,8 miljard van de 25 miljard die in de volgende regeerperiode tegen het einde van de regeerperiode bespaard zou moeten zijn. Dus een vierde en vijfde zouden ze weghalen uit gezondheidsbeleid. Dat is toch een stevige hap en verwacht mag worden dat N-VA daar niet voor onder zal doen. CD&V lijkt me nog een beetje uitkijken wat die... Dat zal een beetje enerzijds anderzijds zijn misschien. Want zij zouden ook voorstander moeten zijn van die dual income tax en van die belastinghervorming die hun eigen minister heeft op tafel gegooid, Vincent van Petegem. Maar ik vind het eigenlijk, we kunnen dus maar lachen, maar ik vind het eigenlijk echt wel een boeiende campagne. Dat die inhoudelijke tegenstelling tussen enerzijds meer tax the rich, meer belastingen en aan de andere kant meer besparen. Maar je kunt wel voorspellen dat we uiteindelijk ergens in het midden gaan landen. Hè? Dat er hier en daar wel een extra belasting onvermijdelijk zal zijn en dat anderzijds er ook wel bespaard zal moeten worden.
Maar zo'n vermogensbelasting is natuurlijk, daar land je niet zo makkelijk in het midden. Dan is het de vraag, komt ze er of komt ze er niet? Ik heb daar altijd een beetje het gevoel dat is een woord dat heel makkelijk in de mond genomen wordt. Mm-hmm. Maar om het dan in praktijk te zetten, dan komt er eigenlijk meestal niks van. Een vermogenswinstbelasting kan je nog op een of andere manier makkelijk invoeren, zoals een effectentax ingevoerd is. Maar een vermogensbelasting, dan kom je uiteindelijk altijd uit bij de vraag, wat moet dat vermogen dan zijn? En een van de grote problemen is toch dat voor veel mensen het grootste deel van hun vermogen is hun woning.
En daar heeft het planbureau ook nog wel iets heel prikkelend over gezegd. Hè. Op een woning betaal je ook belasting, dat kadastraal inkomen. Maar er is al heel lang een probleem mee in België.
Dat slaat nergens op.
Nee, dat is al sinds de jaren, voor wij geboren zijn, amper nog aangepast aan de realiteit.
Ik dacht dat het 1975 ergens
was. Was ik toch al geboren? Ja. Was jij al geboren?
Nee, sorry Bart.
Voilà, oké. Okay. Ik heb het nog meegemaakt, ik weet het nog goed, als kleuter.
Bart was er bij de geboorte van het kadastraal inkomen. Nee, maar goed, dat is een bedrag, een fictief bedrag, dat op een huis geplakt wordt qua waarde. Maar dat is al zo lang niet meer geüpdate.
Nee.
Je zou dat moeten updaten eigenlijk om dat vermogen volledig in kaart te brengen, maar dan moet je het hele land rond.
Ik wens politieke partijen die dat voorstellen, we gaan het kadastraal inkomen aanpassen aan de realiteit. En we gaan ervoor zorgen dat jullie allemaal dubbel gaan, er zal het ongeveer op neerkomen, denk ik, dubbel gaan betalen voor jullie woningbelastingen. Ik wens die partij heel veel succes bij de stembus. Dus dat is natuurlijk... Het planbureau zei, dat zou een veel... We weten dat we dat kunnen, het kadastraal inkomen berekenen en herberekenen. Dat zou een heel efficiënte vorm zijn van vermogensbelasting.
Maar je kan heel België rondgaan om huizen te gaan taxeren.
Ja, dat kan wel. Je zou dat kunnen organiseren. Ik vermoed dat er ondertussen ook wel middelen zijn die iets efficiënter zijn dan een controleur aan elke deur sturen. Maar het brengt ons in een breder kader wel bij een soort paradox van belastingen. Er zijn vermogensbelastingen in België. Bijvoorbeeld de erfenisbelasting is een vorm van vermogensbelasting. Het is het vermogen van iemand die overleden is, dat belast wordt voor het naar erfgenamen kan gaan. Wat eigenlijk, daar kom ik op die paradox, er is geen enkele belasting die zo gehaat wordt als de erfenisbelasting. En er is anderzijds geen enkele belasting die zo rechtvaardig is als een erfenisbelasting, want dat is geld dat je krijgt en waarvoor jij zelf als erfgenaam
niks gedaan hebt.
Eerlijk gezegd, niks gedaan hebt. Dat klinkt hard, dat klinkt zeer onemotioneel, omdat mensen voelen dat aan als iets wat hen toekomt, omdat hun ouders of hun familie of hun naasten daarvoor gespaard hebben.
Ja, en ook en als ouder heb je ook een soort, denk ik, een soort intrinsiek verlangen om iets na te laten aan je kinderen. Je bouwt dat geld op, ook met het idee van, ik kan dat nalaten aan mijn kinderen. Ja, en
dat is zo, daar heb je absoluut gelijk in. En die emotionaliteit vind ik dat je ook absoluut moet toelaten in een belastingssysteem. Alleen zou je dat zo kunnen inrichten en wordt het eigenlijk al min of meer zo ingericht dat normale, gemiddelde, redelijke erfenissen buiten het plaatje blijven. Dat mensen wel degelijk kunnen, zonder al te grote kosten, iets nalaten aan de kinderen of aan de echtgenoot of aan gelijk wie kleinkinderen. En dat je vanaf een bepaalde niveau, dat je dan stevig gaat belasten. Dat
en
zou je
dan
kunnen inrichten.
Weer een niveau daarboven dat eigenlijk niet goed meer belast wordt, omdat die mensen dan zo rijk zijn dat ze alles in patrimonium steken, waardoor ze toch weer ontsnappen aan die belasting.
Ja, maar dat zou je allemaal kunnen, denk ik, meenemen, want dat patrimonium moet dan ook wel een keer overgedragen worden. Waarom zijn mensen daar nu zo gevoelig voor? Het werkt volgens mij een beetje zoals bij de lotto. Iedereen denkt dat hij kans heeft om een soort schat te ontdekken uit een erfenis. Iets dat hij, een soort geluk dat hem overkomt, dat hij eindelijk, of hij of zij, eindelijk uit de zorgen zijn. Zo die erfenis die vanuit niks komt. Dat is volgens mij een heel sterk maatschappelijk levend gevoel. Maar ja, in de praktijk werkt het natuurlijk niet zo niet. Hè. Dat is echt wel een vorm van vermogen waarbij het bij uitstek zo is dat de duivel op de grootste hoop zijn gevoeg doet. Wie al rijk geboren is, zal rijk erven. Dus eigenlijk zou je met die erfenisbelasting wel iets kunnen. Ik geloof dat vooruit daar ook wel nog
ideeën over
had. Ja, ze
willen dat nu graag hervormen, zodat effectief de rijksten meer zouden bijdragen. Ik denk dat je in je hele leven tot 250.000 euro mag erven. Ik vermoed dat dan ooit wel zal geïndexeerd worden, dat bedrag, want over 20 jaar is dat dan al een stuk minder waard. En alles daarboven, daarop ga je dan progressief beginnen belasten.
Wel, ja, dat was een beetje wat ik, los van dat ik wist van dat vooruit die gelijkaardige idee had, zag ik ook wel zo'n zinvolle piste om daarover te kunnen discussiëren. Ja.
250.000 euro erven, dus al een mooi bedrag.
Ik vermoed dat niet inclusief de woning is dan, want anders dan gaan er heel veel mensen traantjes.
Ik denk het niet, maar het is ook per persoon natuurlijk.
Ja, oké.
Okay. Dus als ouder een woning nalaten.
Valt het op dat het lijkt alsof we onszelf, ons eigen erfenispad hier al het
erfenisplanners, Bart en Stavros.
Ik zou er niet te ver, ik zou nog liever Barack Obama, denk ik, welkom heten dan iemand zijn erfenis moeten plannen. Dat zou niet goed komen, denk ik. Zullen we het eens aan iemand anders vragen?
We gaan naar Jolien.
Gezien door Jolien.
In deze rubriek is het aan de luisteraar om vragen te stellen en die worden aan ons voorgelegd door Jolien. Dag Jolien.
Dag Stavros. Ik ga beginnen met een vraagje over de belastingen, nu dat we toch bezig zijn en het zit nog vers in jullie geheugen. Er was een lezer die zich afvroeg hoe dat eigenlijk de miljonairstax die Groen voorstelt verschilt van die van PvdA.
Ik heb dat al even proberen uit te leggen, maar ik zal het nog eens herhalen. Dat is geen probleem, dat is pedagogische herhaling. Dat moet kunnen. Ook in een podcast. Het verschil zit hem in het bedrag vanaf wanneer ze willen belasten. Dat is, en opvallend genoeg is Groen daar strenger dan de PvdA. Dus Groen wil beginnen vanaf 2,5 miljoen netto vermogen en bij PvdA begint het pas vanaf 5 miljoen.
Oké, dat was klaar en duidelijk. Bedankt. Nu Bart, ik heb ook een vraag voor jou. Jij schreef afgelopen weekend een stuk, over de verschenen afgelopen weekend een stuk, met collega Jeroen van Hoornbeek over een doorlichting eigenlijk van het programma van de PvdA. Jullie vroegen jullie af van wat wil de PvdA nu eigenlijk echt? Nu, op dat stuk is er nogal wat reactie gekomen.
Het is mij niet ontgaan in mijn mailbox.
Ja, voilà. Er zijn mensen die jou een beetje betichten van diabolisering van de partij. Nu, er was iemand anders die zei, wat de PvdA als programma naar voren brengt, is helemaal niet extreem. Dat zijn stuk voor stuk redelijke zaken die normaal door de centrumpartijen zouden moeten gerealiseerd worden. Maar die zijn allemaal opgeschroven naar rechts.
Mag ik even tussenkomen? In dat programma staat onder andere dat de energiebedrijven genationaliseerd moeten worden. Niet gewoon overgekocht, maar gewoon gepakt.
Van ons.
Het is nu van ons, want we hebben dat toch al betaald. Wie dat niet extreem noemt, die moet mij toch eens gaan uitleggen hoe economie werkt. Tot daar. Bart, ik moet zeggen, ik vond dat eigenlijk een heel leuk stuk.
Dankjewel. Ik wou zeggen, ik vond jouw stuk ook heel leuk dit weekend, maar je hebt het nog niet geschreven.
Jawel, een interview dat wij samen afgenomen hebben van Alexia Bertrand.
Daarover straks vragen, dus daar gaan we nog niet voor doen.
Ik vond het eigenlijk wel zelf een heel interessante oefening, omwille van het uitgangspunt wat geldt voor veel lezers gold, in dit geval ook voor een van de journalisten, namelijk ikzelf, dat ik niet zo goed wist wat die partij eigenlijk wou, behalve die miljonairstax, waar we het nu al heel vaak over gehad hebben. En die andere punten die ze voorstellen, ja, dat is toch ook niet niks. Ten goede of ten kwade, hè. Zullen mensen zeggen die het een heel goed idee vinden om het hele hoger onderwijs gratis te maken, wat ze op termijn ook willen, de PvdA. Maar dat moet natuurlijk wel allemaal betaald worden. En dan wordt het toch vaak een beetje moeilijker. Hè? En er zijn ook de internationale standpunten van de PvdA, dat is toch ook... Je kan erover discussiëren of je dat extreem of radicaal moet noemen, maar het zijn wel andere standpunten dan die van alle andere partijen. Namelijk zeggen dat er zo snel mogelijk vrede moet komen in Oekraïne. Dat wil dus in de praktijk zeggen, dus we willen eigenlijk dat Rusland voor een heel groot deel gelijk krijgt. En dat zij kunnen nemen waar zij denken dat ze op dit moment recht op hebben. Ja, ik vind dat je daar inderdaad toch kritisch mag naar kijken, naar zo'n standpunt.
Iemand anders zei, de PvdA is de enige partij die nog iets doet voor de werkmensen. Ze zijn ook de enige partij die alle gesjoemel bij de andere partijen naar buiten brengt. En eigenlijk is de PvdA de enige linkse partij in Vlaanderen.
Ik ben het niet helemaal mee eens, omdat je merkt dat eigenlijk nog meer bij Groen dan bij Vooruit op dit moment, dat er wel een soort strijd is om die zogenaamde authentieke linkse stem. En eigenlijk valt die authentieke linkse stem uiteen in twee stemmen. Hè. Je hebt dan inderdaad de arbeider, hè, de wat meer kortgeschoolde mensen die vaak, denk ik ook wel terecht vinden, dat hun stem heel weinig wordt gehoord. Daarvoor gaat eigenlijk PvdA misschien meer de strijd aan met Vooruit, die dan echt wel willen wegen op het beleid. En bij de PvdA, die willen dan eigenlijk zo, door zo radicaal mogelijk standpunt erin te nemen, andere partijen ook duwen naar dat beleid. En anderzijds heb je de wat meer hoger opgeleide, authentieke linkse stem. Hè. En ik denk dat bij PvdA, dat die ook heel veel stemmen halen in die groep. Hè. Cosmopolitische mensen, hoger opgeleid, brede blik op de wereld. Die eigenlijk op PvdA stemmen als een soort anti-elitaire stem, omdat ze geen deel willen uitmaken van die burgerlijke elite. Je ziet dat daar ook Groen heel veel moeite doet om die wat meer anti-autoritaire, anti-elitaire stem te vertegenwoordigen. Dus ik vind dat er ook op links best wel een... we kunnen dan discussiëren over hoe je links definieert, maar laten we het voor het gemak toch vrij ruim definiëren, dat je ook op links best wel een heel boeiende ideeënstrijd hebt.
Ja, jullie interviewden afgelopen week ook Alexia Bertrand, de staatssecretaris van Begroting van Open VLD. Nu, jullie vroegen aan mevrouw Bertrand hoe dat het eigenlijk komt dat Open VLD het heel slecht doet in de peilingen en tegelijkertijd de MR op een hoogtepunt zit. Ik zal even voorlezen wat dat mevrouw Bertrand erop antwoordde. Zij reageerde, goeie vraag, dat is inderdaad bijzonder, want alvast federaal delen we toch dezelfde resultaten. Heeft de MR meer binnengehaald in de federale regering dan Open VLD? Nee. Nu, iemand zei hierop dat wel een bijzonder vaag antwoord is van mevrouw Bertrand. En die persoon vraagt zich af of dat contrast tussen MR en Open VLD qua populariteit dan vooral te maken heeft met de figuur Georges-Louis Boucher en de fratsen van afgelopen jaar bij Open VLD.
Ik denk dat het daar mee te maken zal hebben, maar het heeft natuurlijk ook te maken met een andere politieke context. MR heeft in Wallonië, dus ten zuiden van de taalgrens, heel andere politieke concurrenten dan Open VLD in Vlaanderen. Maar het helpt natuurlijk inderdaad niet dat Open VLD heel veel fratsen heeft uitgehaald. Trouwens, dan heb ik het niet alleen over de fratsen bij de aanstelling van Paul van Tichelt of bij de vervanging van Bart Somers, toen Wendelin Rutte toch weer in beeld kwam, maar ook gewoon het voortdurende zoeken naar wat is nu onze beste positie. Toen ze in die regering ging komen, wilden ze toch de blauwe lijn verdedigen van de echt donkerblauwe lijn van Open VLD. De ene keer gingen ze dan toch weer volledig achter de premier staan en voluit het regeringswerk verdedigen. Dan zeiden ze, we moeten toch iets meer afstand nemen en ook een beetje participation proberen spelen. Hè. Deelnemen aan die regering, maar ze ook vanaf de zijlijn als een waakhond becommentariëren. Iets later was dan, dat lukt dan toch niet goed, we zullen ons toch weer achter de premier zetten. Ja, dat soort zoeken naar je eigen strategie, dat werkt niet. En dan denkt de kiezer, nu weet ik het ook niet meer wat die partij eigenlijk wil. Daartegenover heb je dan wel de MR die een stuk rechtlijniger is geweest. Ook die figuur van Georges-Louis Boucher. Maar
zelf niet heel populair in vaststelling.
Nee, exact.
Het
is niet dat
nuance.
Die Georges-Louis Boucher nu de grote publiekstrekker is. Mensen komen niet voor Georges-Louis Boucher naar de MR. Dat is echt een vaststelling. Die doet het in de poppels eigenlijk niet bijzonder.
Nee, iemand die voortdurend in het nieuws is eigenlijk echt niet goed.
Nee.
Bedankt. Dat was het voor deze week.
lang zijn we bezig met deze podcast? Een maand of twee?
Zoiets.
Ja, ik denk dat we het alle twee beu zijn. Maar niet de podcast, maar discussiëren.
Bedankt, Bart.
Altijd klaar voor een motiverend praatje. We zijn niet het beu, maar we zijn wel beu om nog maar eens te discussiëren over... Gaan ze het doen of gaan ze het niet doen?
Oh,
gaat de N-VA samenwerken met Vlaams Belang of niet? We zijn het alle twee, denk ik, doodmoe. Wat ik wel interessant vond in, zal ik maar zeggen, de variant van dit weekend, met in de hoofdrollen Jan-Jan Bon en Bart De Wever, dat Bart De Wever expliciet opriep om strategisch te gaan stemmen.
Ja.
Ja. Dat had ik nog niet gehoord, denk ik, in die bewoordingen. En hij bedoelde daarmee dat mensen die het niet eens zijn met het beleid, dat die vooral moeten kijken naar wie in de federale regering zit, want daar worden de belangrijkste beslissingen volgens hem genomen. En dat je dus tegen die partijen moet stemmen en voor zijn partij, zodat zij, want het Vlaams Belang komt federaal er niet aan te pas. Eén, omdat ze dat niet echt willen, want zij willen België weg. En twee, omdat ze ook geen kans zullen krijgen, zeker niet van de Franstalige partijen en ook niet van alle andere Vlaamse partijen, behalve de N-VA. Dus het heeft geen zin om federaal voor Vlaams Belang te stemmen als je Vivaldi niks vindt. En dus is het moeten mensen strategisch stemmen en moeten ze op de N-VA stemmen.
Wel, om te beginnen, ik vind het een verkeerde strategie in de zin dat mensen vooral moeten stemmen op waar een partij voor staat. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste bij een verkiezing.
Dus oproepen om strategisch te stemmen is een foute strategie.
Wel, oproepen om strategisch te stemmen, ik vind dat een verkeerde manier om naar de verkiezingen te gaan. Maar qua strategie zou ik dat ook niet heel stabiel noemen, want dat is een logica die je heel makkelijk kan omdraaien. Als je dat even doordenkt, dan zegt De Wever, stem op de coalitie die je wil. Niet alleen op de partij die je wil, maar ook op de coalitie die je wil of die je wil vermijden. Want hij zegt, stem op ons, want dan kunnen we Vivaldi vermijden.
Ja.
Dus de N-VA-kiezer die wil dat zijn partij straks niet met de sossen gaat aanpappen, socialisten, excuseer, die moet dus op Vlaams Belang stemmen. Want Vlaams Belang gaat toch nooit met de socialisten in zee gaan. En omgekeerd, de N-VA-kiezer die zegt, ja, mijn partij mag echt niet samen met Vlaams Belang in zee gaan, die kan dus maar beter niet op N-VA stemmen. Want N-VA had dat eigenlijk voortdurend in het midden. En daar zie je het probleem met de redenering van tactisch stemmen. En ik kan me niet voorstellen dat Bart De Wever dat zelf niet ziet, dat tactisch stemmen dat een straatje is dat nergens toe leidt. Het is, iedere week komt hij eigenlijk met een nieuwe redenering opzetten waarom Vlaams Belang een partij is waarop je mag stemmen, maar toch niet stemmen. En dan, ja, dat wordt dan natuurlijk doorkruist door Jan-Jan Bon, die komt zeggen, of dat is een partij als een andere. Ik denk niet dat Bart De Wever daar heel gelukkig mee was met die uitspraak.
Nee, maar dat nogmaals een keer opnieuw die wonde openrijdt van die twijfelzucht in die partij. Anderzijds vraag ik me ook af of ze ondertussen niet al zo ver heen zijn, dat het hen misschien al niet veel meer kan schelen. Dat elke stem tegen Vivaldi, om het dan maar zo te noemen, een gewonnen stem is. Want het hele idee dat Bart De Wever eigenlijk ontwikkelt, namelijk dat een stem op Vlaams Belang eigenlijk ook een stem kan zijn op het behoud van Vivaldi, omdat je dan niet de rechtstreekse uitdager van de huidige federale regering treft. Ja, dat klopt natuurlijk niet meer, hè? Want er zijn ondertussen al zoveel stemmen die wegvloeien naar de radicale flanken, zowel links als rechts. Ja, dat ook een stem op die radicale flanken ertoe kan leiden dat het heel moeilijk wordt om nog een federale regering, om de huidige federale regering voor te zetten, omdat ze gewoon te weinig zetels overhouden. Dat is natuurlijk het grote probleem, denk ik, ook met dat strategisch stemmen, of dat tactisch stemmen. Dat is eigenlijk een idee dat vooral, denk ik, dat komt vanuit Nederland. Mijn belangrijkste bezwaar is eigenlijk een beetje als bij jou ook wel, toch vooral principieel. Ik vind dat partijen moeten zeggen waar ze voor staan. En als je vanuit partijhoofdkwartieren zelf voortdurend wijst op die strategische oefeningen die je eventueel op een kaart kan zitten uittekenen, daar zijn mensen niet mee bezig. Zeker geen, kleine 3 maanden voor de verkiezingen. Mensen willen misschien nu al kennis nemen van partijprogramma's. Ze willen weten, wil een partij extra belastingen op vermogen, of willen ze juist besparen op gezondheidszorg? Dat zijn toch wel vrij essentiële keuzes. Ik denk dat het geen goed idee is dat partijen daar zelf over... Bovendien, ja, ik heb het over Nederland gehad. Nederlandse voorbeelden zijn ook niet zo gelukkig, hè, over dat strategisch stemmen. De laatste die dat geprobeerd hebben zijn de VVD, die zeiden van ja, wij liggen in het midden van het bed, wij kunnen zowel een regering vormen met de linkse kartel als met Wilders. Hè. Wilders is voor ons ook een partij als een
en dan
ander.
Eindigt het met de kiezer voilà, die naar een van die twee...
Ja, want als wij willen vermijden dat de VVD met links gaat, dan zullen we wel op rechts stemmen. En dan krijg je dat dus. Dus dat is inderdaad... Maar het is niet alleen een fenomeen van rechts en van centrumrechts. Voor alle duidelijkheid. PvdA speelt eigenlijk hetzelfde spel. Ze zitten voortdurend te duwen op vooruit. En ook te zeggen dat... Als linkse kiezers die niks moeten weten van de N-VA, die moeten op hen stemmen, want vooruit, die liggen nu al in het bed met N-VA, is dan het gevleugelde gezegde. Dus je ziet dat voortdurende stratego, maar het is geen stratego met vastliggende spelregels. Je kunt misschien wel denken dat mensen ook strategisch kiezen, maar die... drijfveren om strategisch te kiezen kunnen zo tegengesteld zijn dat het alle kanten uitschiet. Dus het idee dat mensen strategisch gaan kiezen in één richting, ik geloof dat niet zo.
Wat ik me toch nog altijd afvraag is dat voortdurende gedreig of geïnsinueer bij N-VA dat regeren met Vlaams Belang, ja, dat dat misschien wel eens zou kunnen, dat Vlaams Belang een partij is als een andere en wat weet ik nog. Je moet dan toch eens gaan beseffen straks dat als je dat doet en het loopt verkeerd in die Vlaamse regering, je zit er dus 5 jaar aan vast, hè,
ja.
Aan een partij die nul bestuurservaring heeft.
Ja, dat is nog zoiets. Hè. De N-VA is voortdurend bezig over die federale regering. Dus ja, Vlaamse regering, vergeet dat die Vlaamse regering...
Ja, absoluut.
Alsof het niet zoveel uitmaakt dat daar bijvoorbeeld Vlaams Belang wel mee aan de macht zou komen.
Dat is inderdaad bijzonder. N-VA maakt voortdurend de Vlaamse regering ondergeschikt aan de federale. Ze insinueren ook vaak van ja, als wij er federaal niet meteen bij zijn, ja, dan moet de Vlaamse onderhandeling maar even wachten tot er federaal duidelijkheid is. Want De Wever zei daar dan, geloof ik, in de afspraak op vrijdag een tijdje geleden, zei daarover, ja, maar je kan daar dan afspraken over maken. Je kan de Vlaamse regering al vormen, maar je kan dan wel een afspraak maken op federaal niveau van we zullen er dan bij zijn of niet. Ja, wie dat gelooft, die gelooft echt in science fiction.
Ja, omdat je die afspraak ook met de Franstalige partijen moet maken dan ineens. Dat wordt dan toch vrij moeilijk, denk ik.
Dat zie ik niet gebeuren.
Het was niet dat de vorige keer de Vlaamse partijen, die dan uiteindelijk de regering De Croo mee hebben gevormd, dat die een veto hadden tegen de N-VA. Het is op een bepaald moment gewoon een andere kant uitgedraaid. Als je die redenering op voorhand sluit, dan worden het wel heel erg lastige regeringsonderhandelingen, denk ik. Dus het lijkt inderdaad heel erg moeilijk in de praktijk. Ik denk dat het blijft een heel moeilijk verhaal. Ik ben wel de allerlaatste van wie ze strategisch advies zullen aanvaarden. Maar was ik van de N-VA, ik zou er echt van wegsturen van dat verhaal.
En zo zijn we toch weer bezig over de vraag.
Ja, ik zat mij ook te bedenken.
Zullen we iets anders doen? We moeten nog een prijs uitreiken.
Ja.
De grapjas van de week.
We proberen in deze rubriek niet iedere week iemand onder tafel te schoppen, maar misschien...
Moet het voor één keer toch nog wel?
Misschien een klein beetje.
Ja, de prijs gaat deze week naar de grapjas van de week. En dat is niemand minder dan de minister van Justitie, reeds vernoemd in dit programma.
Paul van Tichelt.
Proficiat, minister.
Je mag de prijs komen ophalen.
Jawel. Hij heeft in de tafel van Gert gedaan alsof hij wou aankondigen dat hij naar de koning zou gaan en ontslag zou nemen.
Hilarisch.
Omwille van wat er gebeurd is in de gevangenis van Antwerpen.
Wat was er daar gebeurd, Bart? Dat is niet onbelangrijk.
Ah, ik dacht aan de tafel. Nee, ja, dit is waar. Een gedetineerde is door zijn celgenoten dagenlang gefolterd. En dat is gebeurd omdat de overbevolking is, daar speelt er wel een belangrijk element in. Dus dat er te veel mensen in één cel. En dan kan het er wel eens hard aan toe gaan. En bovendien is... pendant van overbevolking is de onderbezetting bij de bewakers, wat ertoe geleid heeft dat er ook iets minder fysieke controle was. Dat heeft dagenlang heeft die folterpartij kunnen aanslepen. En dat is echt wel een heel erg aangrijpend, heel erg dramatisch verhaal over hoe iets... En het is vreselijk niet de enige... plek in gevangenissen waar het niveau toch iets onder het wat je van een beschaving mag verwachten, zelfs in een gevangenis. Dus er is daar wel een probleem.
En zou je daar dan moppen over maken in
een
tafelprogramma?
Nee, ik zou niet aankondigen als er duidelijke linken zijn tussen zo'n dramatisch incident en
het beleid.
Het beleid dan zou ik geen grapjes maken over mijn eigen politieke verantwoordelijkheid. Dus ik zou zeggen, don't quit your day job. Maar ja, dat was een beetje, denk ik, hetgeen wat hij dreigt. Ja. He, dat hij zijn
maar
day job
zag
ook
wel meteen in zijn ogen van, oei, deze mop landt hier echt heel, heel slecht.
Ja. Wat ook het probleem is, dat te veel ministers te vaak in semi-ernstige talkshows gaan zitten.
Om daar de lolbroek uit te hangen.
En daar een beetje mee de plezante komen uithangen, omdat je dan een beetje joviaal moet zijn. En ze worden dan eigenlijk... Enfin, met niks mis met de tafel van Gert. Dat is een zeer professioneel, goed gemaakt programma. En eigenlijk is het programma er ook in geslaagd om de minister enigszins zichzelf te laten in zijn blootje te zetten door hem eigenlijk die faux pas te laten maken. Dat is iets typisch Vlaams. Dat vind je echt alleen in Vlaanderen. En dat is een beetje de erfenis die we hebben van Woestijnvis, die er ooit mee begonnen zijn met de laatste show en met programma's van Mark Uiterhoeven, waar politici inderdaad een beetje uit hun comfortzone werden gehaald en zich als mens konden presenteren. Dat was heel erg spitsvondig en origineel in het begin, maar toen begonnen allerlei partijstrategen en partijhoofdkwartieren door te hebben dat je, als je populair wou zijn in Vlaanderen, dan moest je in zo'n show gaan zitten. En het gevolg is nu dat je kan echt geen enkel avondje televisie opzetten of er zit in een van zo'n shows een minister die daar een beetje iets komt vertellen over een film die hij gezien heeft of over dit of over dat. En dan word je ook wel eens gewoon geconfronteerd met de rauwe kant van je eigen beleid. En dan probeer je daar een grap over te maken en dan ontploft hij in je eigen gezicht, eigen schuld, dikke bult.
Het deed mij heel erg denken aan Tom Meus eigenlijk. Omdat wat Paul van Tichelt overkwam, was een beetje hetzelfde als wat Tom Meus overkomen is. Niet beseffen dat je als minister een ander register moet hanteren dan wanneer je aan de toog van je favoriete Antwerpse café zit. De Bengel bijvoorbeeld, of hier vlakbij de redactie, De Kroon, ook een heel leuk volkscafé. Alleen, wat je in De Kroon of in De Bengel zegt, moet je niet zeggen in je politieke hoedanigheid als minister of als schepen. Tom Meus, mokro-schepen... Ik denk iedereen die al eens 10 minuten met Tom Meeuws gepraat heeft, die wist... Die zegt zo'n dingen. En dat is niet slecht bedoeld. Ik ben ervan overtuigd, Tom Meeuws is geen racist. Maar die zegt dat soort dingen. Dat is een beetje de grapjas, de lolbroek proberen uithangen. Een beetje volks en grappig proberen zijn. Alleen dat werkt dus niet. Je moet dat eigenlijk gewoon niet doen. En zeker niet als je als politiek verkozene in publieke settings komt. En dat is ook wat Paul van Tichelt overkwam. Dat is een opmerking die hij wellicht zou maken tegenover zijn familie of bij zijn vrienden. Maar als je dat dan probeert te doen in een tv-programma dat door heel veel anderen bekeken kan worden, dan kan het echt heel slecht landen.
Met deze oproep tot meer ernst in de politiek zullen wij deze bloedernstige podcast afsluiten misschien, Stavros?
Prima.
Okay. Dit was Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen. Tot de volgende week.
Dag.
Als u graag ook eens in een politieke tv-show wil zitten, dan kan u altijd een mailtje sturen naar podcasts@demorgen.be. Geen succes verzekerd, maar het is toch een poging waard.